Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 67, daarvan bijzonder de verzen 2 en 3. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En de volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven al te maal. Psalm 67, bijzonder de verzen 2 en 3.
Thank you.
Gods heilige woord zal de gemeente gelezen worden uit Openbaringen 2. Ik zie van vers 8 tot 11, dat is één brief. Laten we die eerste brief er ook bij lezen, dus vanaf vers 1. Openbaringen 2, vanaf vers 1 tot en met 11. En doen wij vooraf, stellen wij ons voor de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 64, vers 10.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen nu Openbaring 2 vanaf vers 1 tot en met 11. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wie oren heeft, wie horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, nu gaan wij met elkaar zingen uit Psalm 2. En daarvan bijzonder de verzen 1, 2 en 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom, maar de opperheer die zijn geduchte stoel, en welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, de verzen 1, 2 en 7. En u krijgt ondertussen de gelegenheid voor uw liefde gaven. De Heere die zegenen die gaven voor de diaconie en de kerk en de collecte bij de uitgang, zoals u heeft vernomen, is bestemd voor de emerituskas. De Heere zegenen alle gaven. Thank you. Tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in Openbaringen 2, daarvan bijzonder het 8e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Onder onze tekstwoorden schrijven wij de brief aan Smyrna. We letten op drie gedachten: de rijkdom van die gemeente, de laster tegen die gemeente en de belofte aan de gemeente. Dus de brief aan Smyrna, we letten op de rijkdom, de laster en de belofte. Misschien zijn er onder u daar wel eens geweest. Ik ben er zelf wel eens geweest, ook voor de Bijbelverspreiding. En Smyrna ligt daar aan de kust van het tegenwoordige Turkije. Iets zuidelijker ligt de grote stad Efeze, waar de eerste brief voor u ook is voorgelezen. Die laten we nu verder rusten. Maar iets noordelijker ligt Smyrna. Prachtige stad. Met rijke villa's en huizen op de berghellingen. Daar woonden de welgestelde mensen. Maar zoals je dat in iedere stad hebt, had je dat ook in Smyrna. Dat was natuurlijk ook een armenwijk. Die hadden geen mooie huizen op de bergtoppen, maar beneden bij het water, bij de haven, bij de zee. Daar moesten ze werken. Dat waren de slaven, de bezitslozen. Die woonden daar in die akelige krottenwijken. Want dat was ook inderdaad wel een moeilijke plek. Want bij hoog water van de zee spoelde het zeewater in de steegjes en in de sloppen. Soms de arme huizen binnen. En als dan het water weer zakte, dan bleef de troep achter en gaf in die benedenwijk een geweldige stank. U voelt wel, ik heb dat nou zo bewust getekend, wat daar tegen de berghelling op de bergtoppen te vinden is aan rijkdom. En daar beneden in de krottenwijken de armoe, wat een grote tegenstelling. En eigenlijk zou je deze brief ook de brief kunnen noemen van de tegenstellingen. Ik noem u zo wat voorbeelden. Gelijk al in vers 8 gaat het over de eerste en de laatste. En nog een tegenstelling, die dood geweest is en leeft. En dan even verder, ik weet dat u arm bent, maar u bent rijk. En nog verder, die mensen die u plagen, die denken dat ze Joden zijn, en ze zijn het niet. Dus die brief die wordt op een bepaalde manier gekenmerkt door tegenstellingen. En we komen daar wel op terug, gemeente, wat voor boodschap daarin ligt. In ieder geval gaat het in deze brief vooral ook over Joden. Daar woonde in Smyrna Joden houden van handel, Joden woonden ook hier, zo noemen we dat, in de diaspora, in de verstrooiing. En heel wat van de Joden, die waren door hun handel tot grote rijkdom gekomen en hadden in die bovenstad ook een villa. Maar, en dat is de spanning van de brief, zij zagen toch dat uit hun midden enkele Jodengezinnen naar de benedenstad gingen. Zij zagen dat hun prachtige synagoge op de bergtop leegliep en dat de verschillende Joden naar beneden gingen in de benedenstad bij de haven. Daar stond een eenvoudig kerkje. En daar lag de Bijbel. En daar werd geprikt. En verschillende Joden haakten af bij dat Joodse fariseïstische geloof en gingen naar de benedenstad, tot grote woede en ergernis. En ze begonnen lastenpraatjes rond te strooien. En de Heere Jezus, die deze brief schrijft aan de christenen in de benedenstad, die zegt in vers 9, ik weet wel uw nood, uw verdriet, uw verdrukking, uw vervolging. Kijk maar vers 9, ik weet wel uw werken en uw verdrukking en uw armoede en dan die tegenstelling weer, doch gij zijt rijk. Christus weet het wel, gemeente, als er in uw midden, ik hoop u alle, ook de jonge mensen, als je de Heere van harte mag dienen, dan weet de Heere het wel dat je in deze wereld een strijd heb te strijden. Ik weet uw armoede. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats ook over de gewone armoede. De meesten die werkten in de haven, die waren een soort slaaf. Je had toen ook nog veel slaven. En Paulus die zegt dat ook, dat met name de christenen in de eerste eeuwen, dat waren niet zulke rijke mensen naar het vlees. Nu, gij weet, u roept niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om het rijke te beschamen en om de wijze te beschamen. Die mensen daar in die bovenstad met die prachtige villa's, die hadden eigenlijk helemaal geen tijd om aan de Heere te denken. Druk met de handel, met de koersen van de beurs. Helemaal geen tijd om zich op de eeuwigheid te bezinnen. De meeste mensen bleven ook op zondag in die bovenstad. Je kunt het nu nog zien in de ruïnes van Smyrna. Dat was vroeger een groot badinstelling en een sportarena. En daar liep men wedrennen, men kampte met zwaard en schild. En die sportarena's zaten op de zondag overvol. En als het warm was, dan ging men naar de badeninstellingen. Dan zie je maar weer hoe waar het is wat de Heer Jezus zegt. Dat het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Nee, de echte rijkdom die kon je daarboven niet vinden. Ze hadden dan misschien wel goede beurskoersen, goud en zilver en dan nog een mooi huis. Maar eigenlijk misten ze de ware schat die in de hemelen wordt bewaard. Die had je in de benedenstad. Die mensen die waren dan wel arm naar de tijd. Die hadden tegenslag, moeite en verdriet. En soms liep het zeewater in hun huis en begon het te stinken. Maar ze hadden een schat bij God bewaard. Waar de mot en de roes niet bij kwam. En nou moet ik wel even een opmerking maken in de kantlijn gemeente. Ik heb zelf ook jaren mogen werken in de arme landen van Afrika. En dan heb ik daar toch ook wel ontdekt, ook in de gemeente waar ik mocht dienen, armoede op zichzelf maakt je ook geen christen. Armoede op zichzelf brengt je ook uiteindelijk niet dichter bij God. Ik zag dat ook bij de Afrikaan in het dorpje waar ik woonde. Dat was ook een heel getouwtrek wie de beste van het dorp was. Als je arm was, dan had je kippen. Als je een beetje meer bevoorrecht, dan had je ook nog een geit. En de echte rijke mensen, die waren er niet zoveel, die hadden een koetje. Nou ja, dat stelt natuurlijk voor ons hier in het rijke Westen niks voor. Maar dit datzelfde getouwtrek tussen veel en weinig, dat had je daar eigenlijk ook. Dus, gemeente, ik moet een schepje, een spade dieper, als er zo staat, ik weet uw armoede, dan wil dat toch ook eigenlijk heel wat meer zeggen. Als Christus zegt, ik weet uw nood, uw armoede, uw zorg, uw verdriet, dan wil dat eigenlijk zeggen, zo kom ik ook bij u met een vraag. Waarom wist de Heer het? Ja, hij is het alwetende. Ja, nee, dat is hier toch niet de achtergrond. Ik weet uw armoede wil zeggen, ze hadden het elke dag in hun gebed aan de Heere verteld. Hun verdriet, hun moeite en hun zorg. We hebben net ook een voorbeeld gedaan voor een man en vader. En die heeft pijn. En ik las in het berichtje ook dat er eigenlijk geen medicijn tegen gewassen is. Wat rijk zou het nou zijn voor hem, maar ook voor u allen. Als de Heere zegt, ik weet wel van je nood, want je hebt het aan mij verteld. Doen we dat niet veel te weinig, dat we eerst het zelf eens op gaan lossen. Bij deze dokter en dan nog een second opinion. En noem maar op. Maar weet de Heere het nou al? Laat al uw begeerte met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Ik weet uw armoede. En dat geldt niet alleen voor mensen, ach, hier in Nederland. Als ik zo naar u kijk, u zit hier allemaal in uw zondagse pak. En dan heeft u thuis ongetwijfeld in de klerenkast nog wel wat andere kleren. Wat dat betreft bent u allemaal van die bovenstad. En ook Abraham was een herdersvorst, maar hij had zijn armoe ook aan God verteld. Wat voor armoe? Want gemeente, uiteindelijk, al heeft u dan misschien een beste bankrekening, maar uiteindelijk zijn we allemaal voor God zo arm. Mag ik het zo eens even aan u vragen? Heeft u wel een kleed om de schande en de naaktheid voor God te bedekken? Heeft u dat al aan de Heere gevraagd? Heere, geef mij toch dat kleed van Jezus gerechtigheid. Want anders dan ben ik arm en naakt. Heeft u al wel een dak boven uw hoofd? Heeft u wel een woning in het huis des vaders? Heb je dat al aan de Heere gevraagd? Zo lang zijn we hier niet hoor. En heb je dan wel een huis in die bovenste tempel? Heb u al meer? Ja, hier, ik begreep dat dat goud, dat dat zo kostbaar is op het ogenblik. Die beurskoersen schieren omhoog van dat goud. Maar heb u al meer dan goud en zilver? Namelijk dat kostbare bloed des lams. Heb je daar in je hart al een druppeltje van die vergevende kracht leren kennen? Heb je dat al aan de Heere gevraagd? Zeg, mag ik nog een vraag stellen? Ja, u heeft hier het namenlijstje in het kerkboekje. Maar heeft u al een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt? Heb je daar al vooraan geklopt bij de loketten van Gods genade om die naam te ontvangen die besprenkeld is met de genade van Christus? O, dan zegt de Heer het ook tegen u. Ik weet wel uw armoede. U heeft dat mij zo vaak gevraagd. Om een kleed. Om dat bloed. Om een nieuwe naam. Om een woning in het huis des vaders. U heeft het zo vaak gevraagd. En ik heb er u iets van gegeven. Ik weet wel uw armoede. Maar omdat ik het u gegeven heb, maar gij zijt rijk. Ja, daar waren die vermogende zakenlieden niet mee bezig. Die hebben zich niet bezonnen op de eeuwigheid. Die hadden genoeg aan hun zondagse sport. Manifestaties. En daarom, het is niet alleen een vraag toen aan die mensen, maar een vraag aan u. Want gemeente, en dan blik ik even een paar brieven verder, het kan ook precies andersom met u zijn hoor. Dat u denkt, en dat staat in de brief van hoofdstuk 3, u denkt dat u bent rijk. Laodicea. En verrijkt. Je hebt aan geen ding gebrek. Je denkt de schaapjes op het droge te hebben. U meent rijk te zijn. Maar u mist dat kleed en de nieuwe naam en het huis des vaders en de kracht van Jezus bloed. En gij zijt arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. Je zit daar op zondag wel in de tuin, dat de koele bries uit de zee waait door je haren. En je denkt, ik heb veel. Nee, zegt Jacob broer, je hebt misschien wel veel, maar broer, ik heb alles. Ik heb deze nacht met God geworsteld en mijn ziel is gered. Ik ben ledenboer, zingt, ik kom uit het dorp van Ledenboer. Die zingt in zijn versje, ik ben rijk genoeg. Ik heb een schat in Godes rijk, de hemelstad, broer. Ezau, je hebt eigenlijk niks. Maar ik heb een schat die in de hemelen bij God bewaard is. En al ben je dan arm in deze wereld. Maar dan zegt de Heer Jezus, zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Nou, nu heeft u met dit soort gedachten een klein beetje begrepen dat dit de brief is van de tegenstellingen. En voordat ik naar de tweede gedachte ga, wil ik toch aan u vragen, zeg vriend luisteraar, aan welke kant sta jij nou eigenlijk? Sta je nou helemaal met je zelfbewustzijn in die bovenstad? Of mag je ook horen bij de christenmensen in de benedenstad? Dat brengt ons tot onze tweede gedachte. En dat is de laster tegen de gemeente. Vers 9. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en ze zijn het niet, maar ze zijn een synagoge van de Satan. Laster. Heel erg, daar kun je niet tegen verweren. Dat doet ontzettend pijn als er gelasterd wordt, ook onder ons. Je kunt ook een medemens in de kerk eigenlijk wegzetten, belasteren, heel erg. Maar toch is dit niet de algemene praatjes achter iemands rug. Maar dit is een heel soort speciale laster. Je herkent het wel als ik het in de Griekse taal lees, het woordje laster. Daar staat in de Griekse taal blasfemia. Wij kennen dat woord, hè, blasfemie. Dat betekent laster ten aanzien van God en Christus. Dat wordt hier bedoeld. Die Joden naar de boven stapten, die waren grimmig en boos. En die begonnen allerlei lasterpraatjes rond te strooien over de zaligmaker. Daardoor werd die haat aangewakkerd tegen dat kleine kerkje in de benedenstad. Het was uiteindelijk een haat. Ja, Christus zegt het ook, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Het was uiteindelijk een haat tegen de koning van de kerk. En daarom begrijp je het opschrift van deze brief in het 8e vers. Als je wat thuis bent in deze brieven, dan moet je er maar eens op letten dat eigenlijk in de titel die Christus naar zich toe trekt in de opening van de brief, daar zit eigenlijk de thematiek van de hele brief in. Dus hier noemt Christus zichzelf de eerste en de laatste en wat die laster hem gekost heeft. Die dood geweest is en weer levend is geworden. Dus Christus zegt eigenlijk tegen die mensen, ik ben ook gelasterd, het heeft me mijn leven gekost. Ik weet wel waar u in verkeert, dat de spanning niet te snijden is. Maar ze hebben mij ook gelasterd. Ze hebben mij genoemd een vriend van hoeren en van tollenaar. Daarom, geliefde discipelen in Smyrna, ik ben uw medelijdende hogepriester. Ik weet precies wat u overkomt. Ik heb het nog op het allerergste beleefd. Want ik stond op een gegeven moment met al die laster, ook in de synagoge des Satans. En toen hebben ze mij overgeleverd om gekruisigd te worden. Ik weet het allemaal. En zo wil ik het ook tegen u zeggen, gemeente. Als je waarlijk je armoede bij God mocht kwijtraken. En je iets van zijn schatten mag hebben in je hart. Dan sta je in deze wereld in de strijd. Maar wee niet. Die grote hoge priester in de leven, in de hemel, weet precies uw omstandigheden. Ze zeggen dat ze Joden zijn. Maar ze zijn het niet. Ja, ze waren Jood, omdat ze uit Israël kwamen. Maar wat is nou een Jood? Ik hoop dat u een Jood bent. Wat is een Jood? Het woordje Jood komt van Juda en dat betekent Godlover. Maar die Joden in de bovenstad, die waren wel succesvol in de business. Maar ze waren geen Godlovers. Juist het tegendeel, ze deden aan blasfemie en aan roddel over Jezus' discipelen. De ergste roddel in die eerste eeuw, dat weten we uit de ongewijde geschiedenis, was dat ze zeiden, die christenen als ze avondmaal hebben, dan drinken ze het bloed van hun kinderen. Oh, daar kon je je niet tegen verdedigen. Ze stonden machteloos tegenover al dat verbale geweld. Ze konden er niet tegenop. En daar woonden nou die echte godlovers. Die gingen in trouw zondags naar de kerk. In dat eenvoudige kerkje in de benedenstad. En daar waren ze God aan het grootmaken. Daarom ben ik deze dienst ook begonnen. Met de volken zullen hier u loven. En ze zullen juichen. Altemaal. Dat waren de klanken die opstegen uit dat kerkje in de benedenstad. Dat waren de echte Joden. En nou gaat Christus ze bemoedigen. Die zondagmorgen. Daar zitten ze weer die echte Joden, die Godlovers. En de engel van die gemeente, de dominee van die gemeente, ik kom er straks nog op terug. Die heette Polycarpus. En die zei tegen zijn gemeente van Smyrna, ik heb een brief gekregen van Christus zelf. En dan luisteren ze met grote aandacht. Als hij de brief voorleest van Christus zelf, vers 10. Vrees geen van de dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Maar dan de bemoediging van Christus, en die zeg ik ook tegen u. Als u die voetstappen van Christus mag drukken, een bemoediging, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Kinderen, kijk eens even naar je hand. Hoeveel vingers zitten er aan je hand? Ja, 5. En die andere ook 5. Dat is bij elkaar opgeteld. 5 plus 5 is 10. De Heere zegt, het is maar een korte tijd hoor. Je kunt het tellen op de vingers van je hand. En dan is de verdrukking voorbij. Weet je, Christus die zegt, weet je wat langer duurt? Weet je wat langer duurt? Niet die verdrukking hoor, maar ikzelf. Ik ben de eerste. En de laatste. En mijn getallen, mijn koninkrijk, is onbegrensd. En duurt tot in de eeuwigheid. En die verdrukking, geliefde luisteraar, je kunt het tellen op de vingers van je hand. Ach, is dat ook uw hoop en verwachting. Dat woordje 10 komt van Daniël. Daniël die zat in het paleis en hij wilde geen varkensvlees eten en geen wijn drinken. En niet meelachen met al die heidense jongens. Hij zei tegen de overste van de eetzaal, geef mij elke dag maar een beetje groente, sla, spinazie en ook een glas water. Ik hoef al die lekkernijen van de koning niet. Beproef mij maar, en daar komt het getal vandaan, beproef ons maar 10 dagen. En aan het einde van de 10 dagen waren ze frisser, sterker, krachtiger dan al die andere jongens. En dat zeg ik ook tegen u, als u getrouw mag zijn in die 10 dagen, om de Heere te dienen, al is het in de benedenstad, maar dan zult gij aan het einde krachtiger zijn dan al de mensen van de wereld. En dan zult gij ook zeggen, Heere, het was maar een zeer lichte verdrukking die haast voorbij gaat. We gaan er nu eerst van zingen. En wel het Psalm 40. Ik heb lang de Heer, daar heb je die 10 dagen, zie je dat? Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. 40:1. verdrukking van 10 dagen. Ja, nu heb ik het tot uw bemoediging net klein gemaakt. U kunt het tellen, zei ik tegen die kinderen, op de vingers van je hand. Dat is weinig, dat bedoelt de Heer Jezus ook te zeggen hoor, met 10. Maar ik moet er goed pastoraal toch bij zeggen, onderschat ook de verdrukking in die kleine tijd niet. Dan zijn er soms tijden en dat het water aan je lippen komt. En nou hebben wij wel niet die lijfelijke vervolging, maar ook in onze tijd kunnen we ons zo zorgen maken over de kerk, over de gezinnen. Zitten uw kinderen nog in de kerk? Je denkt toch, waar zou het toch nog eens op uitlopen? Zullen mijn kinderen wel staande blijven? Worden ze toch ook niet meegesleurd met die sportarena in de bovenstad? Om heel de zondag gespannen af te wachten hoe het loopt met die voetbalmatch of met die wielerronde. En dat de zondag zo eigenlijk weggespeeld en weggespoeld wordt. O, dan heeft die verdrukking ook in ons land voor een christen ook een behoorlijke kracht. Dan begrijpen we het liedje van Maarten Luther, Del vrouw en kinder het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, we gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Ja, hoe? Hoe berf ik nou in mijn gezin dat eeuwig koninkrijk? Nou, dat zegt Christus hier. Hij neemt die christengezinnen in de benedenstad. Is even bij de hand en hij zegt, ik weet wel wat u overkomt. Ik ben ook dood geweest. En daarom zegt hij tegen die christenen, en ik zeg het nu ook tegen u, wees getrouw tot de dood. Nou, dat gaan die mensen in Smyrna heel praktisch meemaken. Want het water lijkt soms te komen over de lippen. Gelijk al bij hun predikant, de engel, ik heb zijn naam al genoemd, Polycarpus. Enigen in de gevangenis werpen en doden, hij is ook gegrepen. Die oude prediker, Polycarpus, was in de 90. En toen werd waar deze brief die hij had voorgelezen in zijn kerkje, in de havenwerk. Ze grepen hem vast en ze brachten hem naar de brandstapel in het midden van Smyrna. En de beul, voordat hij op de takkenbos ging staan, de beul die stelde hem eerst een paar vragen. Hij zei, Polycarpus, zweer Christus af. En luide zei hij te midden van de vele mensen, ik ben een christen. Verloochen u zaligmaker, en het vuur zal niet in de takkenbos komen. En dan zei Polycarpus weer, ik ben een christen. Ten slotte zei de beul, het vuur zal u dwingen uw koning te verloochenen. En Polycarpus zei, ik ben een christen. Dat moeten jullie ook doen, jonge mensen. Aarzel niet. De Heere ziet het wel. Ten slotte zei Polycarpus, het vuur zal binnen een uurtje doven, maar het vuur zal mijn ziel niet kunnen verbranden. En daarna Christus heeft mij heel mijn leven goed gedaan. Zou ik hem dan nu verloochenen? En toen trokken ze de oude Polycarpus op de takkenbos. En het vuur ging in de houtstapel en is verbrand. 155 na Christus is die ingegaan in de eeuwige rust. En daarom zegt Christus, en de mensen van Smyrna weten wel hoe dat is. Zijt getrouw tot de dood. En ik zei het al, gemeente, gelukkig leven wij niet in de tijd van de vervolging. De 80-jarige oorlog is gelukkig al lang voorbij. Maar in de naoorlogse jaren is hier toch ook weer verdrukking, geestelijke verdrukking. We leven dan wel in de luxe, Nederland is heel, staat bovenaan het lijstje van rijke landen. We leven in grote luxe van de bovenstad. Maar er is geestelijke verachting van het christelijke geloof. Er is onlangs nog een wet aangenomen. Dat als je je kattengezanten te lang aandringt op het Bijbelse huwelijk, kun je zelfs 2 jaar de gevangenis in. Zijn wij getrouw? Ben jij getrouw? Misschien moet je zeggen, ach dominee, ik wankel al voor een lelijk gezicht in mijn klas. Wel, dan zegt Christus het ook tegen jou. Zijt getrouwd tot de dood. En zeg maar, in alle omstandigheden waarin je verkeert, ik ben een christen. Hou dat vol. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Zeg, voor ik verder ga, weet je wat de grootste verdrukking is voor Gods discipelen, voor Gods kinderen? Zou je dat weten? Je eigen hart. Want alles wat er in die grote wereld speelt, al de verlokking, al de verleiding, al de zonde, die zit ook in je hart. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, valse getuigenissen, lasteringen. Dat is de kwaal van mijn hart. Zijt getrouwd tot de dood. Ik geloof dat dat de reden is dat de Heere soms wel eens tijdelijke verdrukking, denk aan die man, voorbeden gedaan, die pijn heeft, chronisch, moeilijk. Waar is dit goed voor, kan de gedachte zijn in je hart, dat die soms tijdelijke verdrukkingen een pedagoog, een onderwijzer mogen zijn om te zoeken de dingen die van boven zijn. Om je los te weken van de verlokking van de bovenstad. Dan gebruikt de Heere dat wel eens om zijn kinderen te laten schitteren als een diamant. O, dat zo ook uw verdrukking. Ik vraag het vaak in pastoraat. Als ik bij een ernstige zieke kom, is het u ook tot zegen geweest? Ja, dat is rijk. Wat is dat? Tot zegen, verdrukking tot zegen. Dat je het kruis opneemt, gewilliglijk, en de grote kruisdrager de voetstappen gaat drukken. Dan ga jij niet schitteren, maar dan ga je in Christus schitteren als een parel van grote waarde. Ik denk aan Guido de Bray, die is verbrand op het marktplein van Brussel. En een dag tevoren schreef hij nog een laatste brief aan zijn lieve vrouw. En in die brief begon Guido de Bray te glanzen als een diamant. En schrijft hij 1 zinnetje uit de brief. En zie, lieve vrouw, nu is het ogenblik gekomen dat mijn God mij bij de hand wil nemen en zal opnemen in zijn zalig koninkrijk. Kijk, daar zijn de verdrukkingen voor. Dat we zouden glanzen in Christus. En opdat u meer zou haasten en spoeden naar de hemelstad. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Wanneer? Wanneer? Ik heb ook druk, de verdrukking, dominee, ik kan het u niet vertellen. Maar ik heb ook verdrukkingen in mijn huis. Ach, als ge die voetstappen van die grote kruisdrager mag drukken. Wanneer zal de verlossing zijn? Ik zeg het nog maar een keertje. Na 10 dagen. Want tenslotte, het slot van de brief. De belofte aan de gemeente. En die belofte staat in vers 10. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Ja, wij denken bij de kroon van Maxima en Willem-Alexander als van goud en er zitten allemaal diamanten in. Nee, dat woord staat hier niet. Nog maar weer even naar het Grieks. Daar staat voor het woordje kroon Stephanos. En als je dat vertaalt, betekent dat lauwerkrans, een tak van bladeren. Stephanos. Ik denk dat Christus dat woordje gekozen heeft, omdat hij zelf zijn doornenkroon staat in het evangelie ook. Stephanos. En nou geeft de Heer aan alle die die doornenkroon met hem dragen, geen laurierkrans, geen lauwerkrans hoor. Als ik voor Bijbelverspreiding naar India ga, dan geven ze mij en de medereizigers altijd een krans om de nek van gele en rode blaadjes. Prachtig. De eerste keer wilde ik hem wel mee naar huis nemen. Ik had hem opgehangen aan een spijkertje in de kast. En na een week haalde ik hem eruit en er was van die krans niks over. En dat is niet de kroon die Christus geeft. Paulus die zegt, je krijgt een onverwelkelijke Stephanos. Die verteert en verwelkt niet. Die blijft tot in eeuwigheid. Als je getrouw gaat door de ijdele stad van deze wereld, dan krijg je aan het einde die Stephanos. Onverwelkelijk. En ik zal u geven de kroon des levens. Waarom staat dat erbij? Wel, gemeente, die kroon die hebben we een keertje gehad. Wij kregen in het paradijs een kroon des levens, maar die ligt in de modder. Die is van ons hoofd gevallen. En nu hebben we geen kroon meer. We zijn ontrouw. Christus zegt, zijt getrouw, maar we waren ontrouw. We zijn al onze glans en eer en heerlijkheid kwijt. En nou zegt Christus wel, zijt getrouw, maar ik moet tegelijkertijd erbij zeggen tegen u en tegen mezelf, wij kunnen dat nooit meer halen. En daarom zijt getrouwd tot de dood om die kroon te krijgen des levens. Wij moeten het hebben van hem die, en nou komt weer die openingszin, die getrouw geweest is tot in de dood. En hij is wederlevend geworden. Hij heeft die kroon des levens. Zijn Stephanos, zijn spotkroon van doornen gevlochten. Nu is nu een erekroon, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En daarom is er voor u, struikelende discipelen, hoop en verwachting. Nou, in zijn voetstappen, die getrouwe zaligmaker te volgen. Dat zegt de Heilige Geest ook als die discipelen binnenkomen. Ach, struikelende, wankelende mensen. Wie zijn dat, vraagt een van de ouderlingen. En dan zegt de Heilige Geest, dat zijn degenen die het lam volgen. Waar het ook heen gaat. En als dan al die pelgrims, ja u, en de Heere geven ook ik, als we zo binnen mogen komen, dan krijgen we wel die Stefanos, die onverwelkelijke kroon. Maar dan houden we hem voor onszelf. Want als ik het zelf had moeten doen, was het niet gelukt. Maar dan houden we die kroon ook op, niet op ons hoofd. Maar die werpen we voor de voeten van het Lam. Kroon des levens. Waarom die bijnaam? Ik heb er al iets van gezegd. Maar het sprak die mensen in de benedenstad zo aan. Sommigen gingen in de gevangenis. Polycarpus werd gedood. Maar Polycarpus zei het. Dat vuur kan mijn ziel niet schaden. Na de dood is het eeuwige leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Kroon des levens. Verdrukking van 10 dagen. Ik heb een vriend gehad. Jaren geleden, hij leeft al lang niet meer. Het was een geoefende christen. Hij kon veel vertellen van zijn zaligmaker. Maar toen werd hij ziek, hè. En toen zei de dokter, die zei, ik moet u opereren, maar ik kan u niet wegmaken. Ik kan u geen slaapje geven. U moet geopereerd worden bij volle bewustzijn. En daar zag die man zo tegenop. Hij heeft het mij persoonlijk verteld. Hij zegt, ik was zo in strijd, in moeite, voor die pijn van de operatiemes. Hij zegt, maar toen lag ik tenslotte op de operatietafel. En daar kwam de dokter met het mes. Hij zegt, en toen werd mijn hart zo vervuld met de liefde van Christus. Ik heb de pijn niet gevoeld. En toen zei hij erbij, toen begreep ik de martelaar op de brandstapel. Die stonden te zingen tot de ere des Heren. Ja, zo in die verdrukking van 10 dagen zijn voetstappen te drukken, vriend. Zo ga je nou geslepen worden en glanzen als een diamant. Oh, wat is dat rijk, zeg. Iemand die denkt bij zichzelf, ja, u heeft dat mooi verteld daar op die kansel. Maar kan dat in mijn leven ook? Zou dat bij mij ook kunnen? Bij mijn man, bij mijn vrouw en bij mijn kind? Ja, dat kan gelukkig. De Heere zegt in welke weg hij dat doet. En die weg, die wil ik u toch nog wel zo op het einde aanprijzen. Vanzelf, die oren heeft, die horen. Wat de Geest tot de gemeente zegt, ik zeg het nu maar heel platjes. Heb je ook oren? Voel eens, je hebt toch een oor in je hoofd? Ja, je hebt 2 oren. Mag ik het u aanraden? Weet u waar de kracht van Gods kerk in ligt? Luisteren. Aandachtig, eerbiedig, biddend. Het geloof is uit het gehoor. Jonge mensen, luister je wel. Heb je vanmorgen wel geluisterd? De duivel gaat rond om heel de week je naar andere dingen te laten luisteren. En dan heb je heel veel tijd verknoeid. Dan luisteren we. naar zinloze, soms verkeerde dingen. Maar die oren heeft je oor, hoor. Ga met liefde naar Gods huis. Heb stille tijd. Heb de wereld niet lief. Volhard in je gebeden. Zoekt Gods aangezicht geduriglijk. Waarom vindt u het gebed zo nodig? Opdat je zou gaan zien die ene die getrouw geweest is tot de dood. En dat je mag zingen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zoudt gij ons dat willen geven, oren om te horen. Mijn schapen horen mijn stem en zij kennen mij. Opdat we tot die kudde schapen mogen behoren. Die uw voetstappen drukken door bezaaid en door onbezaaid. Gedenk onze broeder in het namiddaguur. Mag het tot zegen zijn ook voor de gemeente. Jezus wil. Amen. Zingen tenslotte Psalm 121:3. Dat vrede en aangename rust. En wat er verder volgt. 121:3 is onze slotzang. Ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.